Nou, ik ben zelf niet gelovig of zo, dus ik heb geen in die zin een religieuze verbinding ermee. Maar ik zeg altijd zo, op het moment dat ik een stuk doe, geloof ik wel altijd in het verhaal.
Ja.
Maar ik ben al meer op zoek naar de dramatiek in het verhaal en ook de dingen die het verhaal overstijgen. Hè? Dus als het gaat over je iets afvragen, je verwonderen, van iemand houden, verraad. Dat interpreteer ik dan zelf misschien niet zo letterlijk aan dat verhaal of aan dat Bijbelverhaal. Maar die emoties kan ik heel goed gebruiken.
Ja.
Het is meer een script voor mij eigenlijk.
Ja, dus je maakt het eigenlijk menselijk.
D groot is een juichende toonsoort, omdat voor ieder instrument dat lekker ligt.
Ja.
En F klein is voor elke barokblazer een drama.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Want het is een drama.
Ja.
Wat daar gebeurt. Want de sopraan is in tranen vanwege het feit dat hij dood is.
Ja. Welkom bij Chroniek in Muziek, de podcast van Camerata Delft.
In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden. En brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu.
Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. Deze podcast wordt gemaakt door twee muzici van Camerata Delft.
Ricardo Rodriguez Miranda
en Lotte Beukman.
Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
Dag luisteraar, leuk dat je weer luistert. Dit is wel weer een bijzondere aflevering. Want ik heb twee bijzondere gasten en daarover vertel ik straks meer. De aflevering staat in het teken van de naderende uitvoeringen van Bach's Johannespassion. Collegium Delft speelt dit jaar, dan hebben we het over 2026, 5 keer de Johannes met 2 verschillende koren en dirigenten waar we vaak en graag mee samenwerken. Overigens werken we dit jaar ook mee aan 3 uitvoeringen van de zogenaamde Mezing Matthäus, georganiseerd door het Bachkoor Holland, voor mensen met een haperend brein, die in deze verkorte versie van de Matthäus Passion begeleid worden door koorleden en solisten van het Bachkoor Holland en dus door de muzici van Collegium Delft. Maar deze aflevering staat in het teken van de Johannes Passion. Trouwens, we hebben al eens eerder een aflevering gemaakt over de passietijd. Dat is aflevering 9 van 2 jaar geleden. Waarin verschillende muzici hebben verteld wat deze tijd voor hen betekent. En vandaag praat ik met de dirigenten van 2 koren waarmee we de komende tijd de Johannes Passion gaan uitvoeren. En dat zijn niet de minste, kan ik wel zeggen. Maria van Nieuwkerken, dirigent van Toonkunst Rotterdam. En Krijn Koetsveld van het Nieuw Bach Ensemble. Maar eerst even dit. Want soms is er wat verwarring van wat is nou Camerata Delft en wat is Collegium Delft? Wat is het verschil? Want het zijn voor een heel groot deel dezelfde muzici. Nou, kamermuziek is zeg maar onze core business. En als Camerata Delft initiëren we onze eigen projecten. Terwijl we als Collegium Delft samenwerken met koren of met, soms met dansgezelschappen of solisten. En bij deze projecten, dus als we Collegium Delft heten, dan zetten we wel onze kamermuzikale kwaliteiten in. Zoals alert, fantasievol en proactief spel, gericht op samenwerking en op communicatie. En dat wordt ook eigenlijk altijd geroemd door koren en dirigenten waarmee we samenwerken. En dat komt dus echt omdat we onze oorsprong hebben in de kamermuziek. Oké, 2 gasten dus, Maria van Nieuwkerken en Krijn Koetsveld. Ik begin met Maria. Ik spreek haar na een scratchdag die georganiseerd werd door Toonkunst Rotterdam. En daarin hebben de koorzangers de hele dag gewerkt aan delen uit de Johannes Passion. In de ochtend onder leiding van de ons ook zeer bekende Nico van der Meel. En 's middags onder leiding van Maria. Met enkele muzici van Collegium. Toonkunst Rotterdam organiseert heel vaak bijzondere evenementen rondom hun concerten. En daar werken wij natuurlijk heel graag aan mee. Het interview vond plaats in een lege kerkzaal waar ook nog wat opgeruimd werd. Dus bij voorbaat excuses voor wat achtergrondgeluiden en misschien een beetje te veel galm. Nou, Maria, wat leuk om jou in onze podcast te gast te hebben. Welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, we hebben net eigenlijk de aftrap gedaan van het passieseizoen, zou ik maar zeggen. Tenminste, voor ons als orkest was het zo. We hebben een scratchdag gedaan met Toonkunst Rotterdam, waarmee wij gezamenlijk de Johannes gaan uitvoeren. Hoe was deze dag?
Ja, het was een hele leuke dag. En ook leuk omdat het is natuurlijk een project van Toonkunst Rotterdam. Maar vandaag hadden we ook gasten die mee konden zingen voor een dagje. Een deel van de dag hebben we gewerkt met Nico van der Meel. En de middag met jullie daarbij stond ik er zelf voor. En ja, voor de koorzangers van Toonkunst die het stuk kennen. Mm-hmm. Ja, die hebben we denk ik allerlei nieuwe weetjes meegegeven. Tenminste, zeker. Dat heb ik net teruggehoord.
Ja, de orkestleden ook trouwens.
Hè? Oh ja, ja, wat leuk om te horen.
Normaal spelen wij ook gewoon maar onze partij. Maar nu heb je al die kleine dingetjes eruit gehaald. Van kijk, hier doet bijvoorbeeld, dat wisten we eigenlijk wel, maar goed. De basgroep, een kanon met de bassen uit het koor bijvoorbeeld. Of ja, die lange noten van de hobo, dat inderdaad in het openingskoor, dat zo heftig is voor de hoboïsten. Ja, je ziet ze wel rood aanlopen, maar verder realiseer je dat ook niet zo. Als...
Je hebt je er nooit zorgen over gemaakt.
Ik heb me er nooit... Nee, vanaf vandaag, nou bedankt. Nee, maar goed, wij hebben ook veel geleerd. Dat
nou, wat leuk om te horen.
Ja, nou. Leuk. Ja, die scratch was natuurlijk als voorbereiding op de uitvoering. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil het vooral ook even hebben over de band zeg maar, tussen jou en Collegium Delft. Want het allereerste project wat wij met Collegium Delft, toen een net nieuw gevormd orkest, hebben gedaan, was ook met jou. Weet je dat nog?
Nou, eerlijk gezegd heb ik dat niet zo scherp op mijn netvlies als jij zelf, denk ik.
Nee, nou, het was Matthäus in de Doelen. En ja, Machtelt van Delft, die eigenlijk Collegium Delft heeft opgericht. Aan de hand van Camerata Delft, wat al bestond, hè, de kamermuziekgroep. Waar zij ook deel van uitmaakte, maar zij wilde echt ook een begeleidingsensemble hebben. En zij dacht toen, nou, we gaan even met Maria praten. Zij kende jou al. Dus we zijn, ik weet het nog, met z'n tweeën bij jou langs geweest.
Dat weet ik wel, ja.
Ik denk een jaar of 10 geleden inmiddels, of misschien wel meer. Misschien wel meer, misschien wel 12 jaar geleden. Maar in ieder geval, toen. En toen heb jij op een of andere manier gedacht... Hey, ik ga met hun de Matthäus uitvoeren. Dat is nogal een vertrouwen, zeg maar.
Ja, zeker. Maar ik ken er natuurlijk een aantal mensen wel die genoemd werden om daar te spelen. En ook Machtelt kende ik natuurlijk. En ja, soms heb je gewoon een gevoel van dat zit goed. En dan weet ik ook zelf, vanuit mijn ervaring met als je zelf dingen opzet, dat je op een gegeven moment moet je ook een eerste keer hebben. Mm-hmm. En ja, ik dacht, dit is dan jullie eerste keer. En ik heb daar eigenlijk altijd meteen vertrouwen in gehad.
Ja, geweldig. Want bedoel, je kan ook zeggen, we doen even een keer een kantatetje of zo. Maar het was meteen Matthäus Passion, een enorm orkest, twee orkesten zelfs. En een In de Doelen in Rotterdam. Dus,
volgens mij was het ook nog een heel mooi concert.
Ja, zeker. We hebben alleen maar mooie concerten gegeven, toch? Nee, maar het is leuk, want ja, in die zin sta je eigenlijk ook aan de wieg van Collegium.
Ja, wat leuk. Dus, dat heb ik me niet zo beseft. Maar okay, ik herinner me wel, nu je het vertelt, ook die ontmoeting bij mij thuis.
Ja. Dus dat vertrouwen dat het goed zou gaan, dat was meer intuïtief wat je had of zo?
Nou, ik had ook met Machtelt, en ik weet niet of wij al wat samen hadden gedaan toen.
Nee, volgens mij niet.
Maar ja, toch het gevoel van dat zit gewoon goed. Ja.
En hebben we dat vertrouwen waargemaakt?
Nou, zeker. Ik denk dat je dat zelf ook wel aanvoelt. Want we hebben natuurlijk daarna nog heel veel projecten samen gedaan. Zowel in jullie grote samenstelling met Collegium Delft, maar ook met Camerata Delft. Als we het hebben over bijvoorbeeld het project Goldberg Variaties met Padam.
Ja.
Dat we nog naar Israël zelfs geweest zijn samen.
Precies, en cd
opgenomen. De cd-opname, ja.
Wil je daar iets over vertellen, die Goldberg variaties? Want dat is wel een speciaal project, eerlijk gezegd.
Ja, dat is zoals Collegium Delft jouw en jullie kindje is Padam mijn kindje. En dat is een professioneel koor waarvoor ik altijd probeer echt bijzondere dingen te verzinnen voor de programmering. En een van de dingen die we daar doen is dat we kijken van welk stuk is eigenlijk helemaal niet geschreven voor zangers. Maar zouden wij wel heel veel zin in hebben om dat te zingen. En ik kwam op een gegeven moment uit op de Goldberg variaties omdat ik... Nou, het is een prachtig stuk. Ik ben van oorsprong pianist, dus ik heb daar ook op die manier een band mee. Mm-hmm. En ik dacht, nou, volgens mij moet dat mogelijk zijn En ja, via een best wel lange aanloopperiode, hè, want bijvoorbeeld welke teksten ga je gebruiken, heb ik de opdracht aan Gustavo Trujillo gegeven om daar een bewerking van te maken voor stemmen en barokensemble. En we hebben daar ook nog een hele theatrale vorm aangegeven. Ja. De genie Bach en de mens Bach te combineren. En daar was mijn insteek van, wat wist ik zelf eigenlijk niet van Bach? En ook uit zijn brieven. En dan ga ik eigenlijk alle feitjes eruit halen die voor mij nieuw waren. Zoals dat hij even in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Dat hij enorm aan het zeiken was over geld. En om dat eigenlijk zeg maar op een mooie manier in te vlechten in die Goldberg-variaties. Ja. En nou ja, daar waren jullie dus ook bij.
Ja, zeker. En ik herinner me ook nog dat we inderdaad zijn we naar Eilat geweest ermee. En dat er toen een plaatselijke acteur in de rol van Bach werd opgetrommeld. Want het moest natuurlijk in het Hebreeuws. En dat hij het zo goed speelde. Want het begint eigenlijk dat hij vanuit de zaal opkomt. Mopperend op wat je dan over de grote Bach vertelt. Wat zogenaamd niet waar is.
Ja, klopt.
Maar hij deed het zo goed dat de beveiliging meteen klaar stond om hem uit de zaal te zetten.
Ja, dat is heel leuk. Want Bach moet inderdaad in zijn rol beginnen als een beetje een mopperaar in het publiek. Die denkt, wat staat die dirigent daar een beetje lullig verhaal te vertellen. En ik moet inderdaad ook heel op een lullige manier dat verhaal vertellen.
Ja.
En dan hoor je hem rommelen. En inderdaad, daar in Eilat dacht de bewaking van hier wordt echt iemand opstandig en gaat de boel verstoren. En toen is hij bijna afgevoerd.
Ja, precies. Nou, het ging nog net goed gelukkig doordat hij op het podium klom en jij er duidelijk op een ingestudeerde manier op reageerde. Dat was echt heel grappig. Ja, maar even terug naar Collegium. Eigenlijk hebben we ons toen ook Collegium Delft genoemd, omdat we nog steeds in dienst stonden van het koor wat wij begeleiden, zeg maar. Dus wij noemen ons kameraden echt als we alleen kamermuziek en onze eigen projecten doen.
Mm-hmm.
Zodra we gaan samenwerken, dan zijn we Collegium. Wat waardeer jij aan Collegium, dat je ons steeds weer vraagt om projecten met jou te doen?
Nou, wat ik waardeer is de flexibiliteit, eigenlijk al vanaf de voorkant. Wij hebben heel vaak bijvoorbeeld al even persoonlijk contact voordat je een officieel verzoek krijgt van ofwel de organisatie van Rotterdam of Toonkunst.
Ja.
Al even van dit is mijn plan, zouden jullie het alvast vrij kunnen houden? We zijn nog bezig, dus de reactie daarop is altijd heel fijn. Wat ik heel fijn vind is dat jullie meedenken en dan sinds jij het de contactpersoon bent geworden, doen wij dat samen. Eerder deed ik dat met Machteld.
Ja.
Het overleggen ook over een bezetting bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Want ik heb natuurlijk soms bepaalde dingen in mijn hoofd die ik graag zou willen qua balans. En dan is het altijd even overleggen van als we dan zoveel van zus, kan dan zoveel van dat. En dan is er altijd nog een financiële component.
Ja.
In het geval van als we grote projecten met Toonkunst Rotterdam doen, speelt natuurlijk van, doe je het op 4,15 of 4,40, maar Toonkunst Rotterdam is best een groot koor.
Ja.
Dus dan doen we het toch op 4,40, eigenlijk ook heel simpel, omdat we dan wat minder strijkers nodig hebben, omdat er de moderne instrumenten wat meer klank kunnen maken.
Maar
dat is ook waarom ik bij jullie kom, toch met de bagage van die oude muziek en ook veel mensen bij jullie spelen beide instrumenten echt op een hoog niveau. Dus dat maakt ook dat ook als we iets op 440 doen, dat toch ook zeg maar de elementen van het barokke spel, maar ja, jij kent me ook langer dan vandaag, ook zoek ik daar dan altijd wel weer de uitdagingen in.
Ja.
En ja, ik hoop dat jullie dat weer waarderen.
Nou, zeker, want daar wilde ik inderdaad ook op inhaken. Want ja, wij de meeste muzici van ons spelen inderdaad zowel de barokke instrumenten als de moderne variant. Omdat we ons niet zo willen vastpinnen op bepaalde regels of zeg maar de oude muziekpolitie. Natuurlijk wel met respect voor de noten, maar dat doe jij ook. Maar als je toch voelt dat je het anders wilt doen, maar misschien staat er ergens voorgeschreven, of niet eens voorgeschreven, maar is het de gewoonte in de oude muziekwereld dat je het op een bepaalde manier doet, dan zetten wij er vraagtekens bij en dat doe jij ook. En soms, dat vind ik dan ook wel grappig, soms hebben we toch ander soort vraagtekens, zeg maar. Dus dan, ik weet er ook een keer bij Weihnachts of zo, dan Weihnachts Oratorium, dat ik iets speelde op een bepaalde manier of fraseerde en dat jij dan heel boos naar mij keek van nee, het moet precies de andere kant op.
Kijk, boos?
Nou ja, je hebt nogal een doordringende manier van kijken soms als je het anders wil. Maar dat we dan toch Ja, dat komt toch bij elkaar en er is altijd respect van twee kanten.
Zeker.
Dat vind ik echt ook heel fijn. Daardoor werken wij ook heel graag onder jouw leiding.
Ja, zeker. Dat is heel leuk om te horen.
Ja. En nu is het de eerste keer dat we, want we hebben een paar keer Matthäus met jou gedaan, dat we de Johannes gaan doen.
Ja.
En die gaat
kort
dus
geleden nog de Hoge Messen natuurlijk.
Ja, hebben we ook gedaan, zeker. Ja. Dat was ook nog op 440 met het grote koor. Maar nu deze Johannes gaan we dus met een kleiner koor doen, heb ik begrepen.
Ja, dat is het Kamerkoor van Toonkunst. Doet projecten, die heeft een hele aparte programmering. En voor de Johannes doen we dat met het middenkoor. Dus iets uitgebreide kamerkoorbezetting.
Ja.
En nou, dat is ook meteen de reden dat ik dacht, hey, nu kunnen we wel een keer naar 415 gaan. En de oude instrumenten gebruiken en die klank opzoeken. Dat is natuurlijk toch echt ook wel een klankkleurverschil.
Zeker, ja.
Ja, dus heel leuk.
Ja, dat is fijn, want onze voorkeur ligt daar inderdaad toch dan voor dit soort muziek. Maar goed, we doen ook met toonkunst bijvoorbeeld projecten met wat hebben we ooit gedaan? Macmillan of zo.
En Elias.
En Elias van Mendelssohn, zeker. Ja. En binnenkort staat er iets van Jenkins op het, op het programma. Carl Jenkins. Dat is natuurlijk ook echt weer met moderne instrumenten. Dus heel leuk om die flexibiliteit in elkaar ook op te zoeken, zeg maar.
Ja. Ja,
fijn. Ik nog heel even over die Johannes. Hoe lang ken je het al? Wat is je eerste herinnering aan het stuk? Heb je bepaalde, als kind misschien?
Nee, eigenlijk niet als kind. Ik herinner me, maar misschien heb ik nog wel eerdere herinneringen, maar daar kom ik niet echt op. Dat ik er voor het eerst echt kennis mee maakte op het conservatorium, toen ik koordirectie studeerde.
Mm-hmm.
En nog vrij in het begin, dus dan is zo'n stuk eigenlijk nog veel te overweldigend. Maar daar waren dan anderen mee bezig. Maar doordat je dan zingt in groepslessen en maak je er toch al het een en ander van mee. En ik merk ook dat ik
Was jij koor, zeg maar, dan zongen de anderen in het koor? Dus
nou, als we met koordirectie is het eigenlijk vaak zo dat er één iemand natuurlijk voor staat als dirigent op dat moment in een les en de anderen zingen of spelen voor diegene.
Ja, ja.
En dat is ook, ik doe dat nu zelf ook met mijn studenten, een hele goede manier om ook grotere stukken toch voor het eerst eens te leren kennen vanuit zo'n kant.
Ja.
En het grappige is dat als ik de Johannes weer studeer, wat ik natuurlijk de afgelopen periode gedaan heb, dan vind ik ook altijd nog oude blaadjes van toen, waar ik dan dingetjes op heb geschreven.
Ja.
En van sommige dingen denk ik van, oh ja, natuurlijk, die zitten al helemaal in mijn systeem. Maar soms denk ik ineens van, hey, dat vond ik dus toen opvallend. Of dat is leuk om te zien.
En probeer je dat dan weer toe te passen? Of denk je, hoe kwam ik daarbij?
Ja, soms denk ik, wat leuk dat ik toen zag. Soms denk ik, denk daar nu heel anders over.
Ja.
Of andere dingen vind ik belangrijk. Hè? Je hebt natuurlijk ook, daar zit een heel veel jaren aan ervaring ook tussen. Maar dat is een beetje het eerste dat ik denk van, heb ik een aantal recitatieven geleerd. Bijvoorbeeld de eerste alt-aria van den Stricken meine Sünde.
Ja.
Dat is zo'n stuk wat daar een beetje aan gekoppeld is.
Mm-hmm.
Ja.
En wat betekent het stuk voor jou? Heb je een religieuze connectie ermee? Of spreekt het verhaal je heel erg aan? Of juist de muziek? Of
nou, ik ben zelf niet gelovig of zo. Dus ik heb geen in die zin een religieuze verbinding ermee. Maar ik zeg altijd zo, op het moment dat ik een stuk doe, geloof ik wel altijd in het verhaal.
Ja.
Maar ik ben al meer op zoek naar de dramatiek in het verhaal. En ook de dingen die het verhaal overstijgen. Hè? Dus als het gaat over je iets afvragen, je verwonderen, van iemand houden, verraad. Dus dat interpreteer ik dan zelf misschien niet zo letterlijk aan dat verhaal of aan dat Bijbelverhaal. Maar die emoties kan ik heel goed gebruiken. Het is meer een script voor mij eigenlijk.
Ja, dus je maakt het eigenlijk menselijk.
Precies. En ook, dat hebben we net al even gemerkt, op deze dag deden we ook even wat aansluitingen van, waar ik bijvoorbeeld heel snel doorga of een hele attacca aansluiting doe van een koortje naar een evangelist. Dus ik zoek het denk ik echt in de dramatiek van het script.
Ja.
Ja.
Oké, dus het verhaal is leidend.
En de muziek uiteraard, hè?
Natuurlijk. Ja. Maar die versterkt het verhaal in heel veel opzichten.
Ja.
Dat de mensen maar zelf komen luisteren ook.
Ja.
Maar het kan dus ook zonder de religieuze component.
Ja, zeker. En als ik, waar ik net zei script, dan bedoel ik ook echt tekst en muziek. Dus niet alleen het verhaal.
Mm-hmm.
En ook ben ik altijd op zoek. En dat denk dat je dat ook wel van me weet. Ook van eerdere workshops die we hebben gegeven samen. Dat ik altijd aan het zoeken ben en aan het uitpuzzelen ben van, hé, hey, waar zit dat melodietje nog verstopt? Of waar zit al een aanwijzing voor dit of dat? Of hé, hoe loopt het hier? Zoals in dat eerste deel van de Johannes, hoe zit dat met de bewegingen die zo door het orkest heen gaan?
Ja,
dus dat zijn de dingen wat ik ook dramatiek noem.
Ja, zeker. Ja. Of dat bijvoorbeeld bij, het is dan de Matthäus, maar in het Erbarmedie heb ik ook van jou geleerd dat in die continuo partij eigenlijk dat koraal verstopt zit.
Ja, precies. Ja. Ja, dat word ik dan ook heel gelukkig van als ik dat ineens ontdek.
Mooi is dat, hè? Ja, dat is leuk. En is er één passage of een bepaalde aria wat je, of een koorstuk wat je het meest aangrijpt in dit in de Johannes?
Ik vind heel veel stukken prachtig. Als ik dan toch één ding moet noemen, is dat openingscore vind ik wel echt fantastisch. Ik vind het bijna jammer dat het aan het begin zit, dat we dat al gehad hebben. En iets anders waar ik heel erg van geniet, zijn eigenlijk de overgangen. Dus van bijvoorbeeld vanuit het verhaal ineens naar een aria.
Ja.
Of naar een koraal en daarvan naar ineens bam meteen weer in het verhaal. Oh sorry, ik moet niet zo hard klappen.
Dat knippen we eruit.
Dus dat zijn van die energiemomenten of waar ik heel erg van geniet. En wat ik leuk vind, en dat maakt het ook leuk om het als dirigent te doen, is dat je natuurlijk heel veel overgangen en dingen hebt waar je met elkaar mee bezig bent.
Ja.
En dat betekent nog niet eens altijd dat ik ze dirigeer, want sommige aria's dirigeer ik liever niet, omdat ze heel klein bezet zijn.
Ja,
maar dan nog steeds, doordat je aan het kijken bent, of toch heb je toch, doe je het toch ook samen.
Mm-hmm.
Dus dat er heel veel van dat, inderdaad dat element van kamermuziek ook in zit.
Ja.
En daarom doe ik het dus ook wel graag met jullie.
Mm-hmm.
Omdat ik weet, en soms kunnen we daar zelfs nog overleggen over wie concertmeester is of wie er orgel speelt of wie daar meedoen. Maar dat er ook altijd genoeg mensen in de groep zijn die ook gaan voor die connectie.
Ja, precies. Ja, dat luistert heel nauw welke spelers ook er zijn. Ja,
ja.
Klopt. Maar er is niet dus een specifieke aria of zo die eruit springt voor jou?
Nee, het is niet zo dat ik denk van, oh ja, ik zit echt daar op te wachten. Nee. Eigenlijk elke aria waar ik dan in ben, die vind ik dan het mooist. En dan ben ik weer in het volgende.
Maar de Johannes zit ook zo vol met mooie aria's.
Dus, klopt.
Ja. Is er, wat is voor jou het grootste verschil met de Matthäus? Behalve de lengte, want dat weet iedereen. De Matthäus is ietsje langer, maar...
Nou, ik denk toch wel dat ze iets meer beschouwende in de zin van, en dat wordt ook een paar keer gezegd letterlijk in het stuk, van dat het, dat het zo gebeurt omdat het al zo opgeschreven was.
Mm-hmm.
En ook de rol van Jezus daarin, hoe hij dat doet. Waar er in de Matthäus misschien nog een beetje meer tegenzin is van Jezus om alles te moeten doen.
Ja, wat zieliger.
Is dat in Johannes in die zin wat minder pijnlijk, omdat het lijkt alsof Jezus al heeft besloten, ik ga dat gewoon doen. Ook een hele aanloop in het verhaal ontbreekt natuurlijk met allemaal dramatische handelingen die in de Matthäus nog veel meer uitkomen. Dat vind ik dan ook wel weer leuk aan de Matthäus. Dus dat is wel een verschil. En ook de focus toch iets meer op de uitkomst, namelijk verlossing en liefde, denk ik dan zelf altijd maar. Door dat lijden wat Jezus dan in het verhaal moet doormaken. Dat heel centraal staat in plaats van het lijden om het lijden, het verdriet hebben omdat hij er niet meer is.
Ja, bijna eigenlijk de goede kant van het lijden.
Ja,
wel,
precies. Ja.
Het moet zo gaan. Maar wat ik zelf altijd echt het mooiste vind aan Johannes, is de overgang van, we hebben het net nog gedaan op die scratch. Dan heb je dat slotkoor gedaan van Ruud Wohl. En dan de C-minor. En dan komt het prachtige koraal er nog achteraan van hoop en verlossing, wat je echt inderdaad zegt.
Dat is, dat is wel heel bijzonder. Een topovergang.
Ongelooflijk, ja. Dus ik denk dat we de mensen maar moeten uitnodigen om vooral te komen luisteren.
Zeker.
Naar onze uitvoering. 28 maart.
Zaterdag.
2026, voor wie dit later luistert en er niet meer bij kan zijn. Maar goed, er komt altijd wel weer een nieuwe kans. Zaterdag 28 maart om 8:00 in de Goede Herderkerk in Rotterdam.
En misschien is het dan wel leuk om te noemen dat Nico van der Meel weer terugkeert als evangelist.
Ja, fantastisch vinden wij dat. Want wij hebben ook met Nico hebben wij ook een band. Hij zit zelfs in ons comité van aanbeveling. Maar we hebben ook heel veel met hem gewerkt. En zowel als dirigent, maar ook als zanger. Dus heel fijn dat hij nu ook meedoet met deze uitvoering. En wie zijn de andere solisten?
We hebben Job Hubatka als Christus. Mm-hmm. En dan hebben we op, als sopraan Hester Hensepeta. Alfons Schmid als alt. We hebben Willem de Vries als bas. En Erik Slik als tenor.
Nou, dat is een mooi koppel bij elkaar.
Zeker.
Zo. Gaaf. Oké, okay, en hoe gaat het met de kaartverkoop? Weet je of er nog kaartjes
nou,
zijn?
Nou, ik zou zeggen, het gaat heel goed met de kaartverkoop. Ik begrijp dat er al meer dan 300 kaarten verkocht zijn.
Oké,
okay. Dus,
en er kunnen hoeveel mensen in de kerk?
Ik weet, er kunnen er wel nog wat meer in, dus, okay. Maar ik zou ook niet te lang wachten.
Nee, nou, mensen, grijp uw kans. Als dit, ja, dit is wel een speciale uitvoering en er is er ook maar eentje dit jaar van Toonkunst Rotterdam met Collegium Delft. Dus ja, kom allemaal luisteren. Is er nog iets wat je wilt aanvullen op ons gezellige gesprekje? Nou, ik eigenlijk ook niet. Ik vond het heel leuk dat je hier nog even tijd voor nam na deze lange scratchdag. En we zien elkaar op beide repetities voor de 28e.
Daar zie ik naar uit.
Ja, leuk. Dankjewel, ja. Maria.
Graag gedaan.
Je hoorde een gedeelte van het openingscore van de Johannes Passion. Niet uitgevoerd door Toonkunst Rotterdam met Collegium Delft, want we hebben weliswaar samen veel Bach gespeeld, maar nog niet de Johannes. 28 maart is ons debuut. Maar deze uitvoering was het nieuw Bach Ensemble met Collegium Delft, onder leiding van Krijn Koetsveld. Ik denk in 2018. En met Krijn ga ik nu ook praten over de Johannes Passion. Nou, Krijn, welkom in onze podcast. Leuk dat jij ook te gast wil zijn bij ons.
Dankjewel.
Wij hebben net eigenlijk al... jij bent net al geïnterviewd door iemand van Radio 4, Ab Nieuwdorp. En we hebben live ook gespeeld. En dat is vanwege onze serie Johannes Passionen, die we eigenlijk ieder jaar samen doen. Maar
ja.
Meestal spelen we 3 concerten en dit jaar zijn het er zelfs 4. En dit jaar, het valt ook echt op, is echt ongekend veel media-aandacht voor deze serie Johannes Passione met het Nieuwbach Ensemble onder jouw leiding en met Collegium Delft. Het lijkt echt veel meer dan anders. Hoe komt dat?
Om meerdere redenen. Een van de redenen was dat ik heb gezegd, in publiciteit moet je investeren om het daar de vruchten ervan te kunnen plukken. Dus wees niet bang. Muzici zijn soms, sommige muzici, maar ook sommige organisaties zijn begrijpelijk voorzichtig met het kopen van publiciteit. Nou, er zijn ensembles in Nederland, we kennen ze allemaal, die adverteren zich een ongeluk en krijgen ze daar veel publiek voor. Want het publiek is te koop. Ja. En als ze het niet weten, kijk, de usual suspects die weten het toch wel. Ik bedoel, de mensen die altijd komen, die weten het wel dat wij dat zullen doen. Maar je wil ook andere mensen hebben. Je wil meer publiek hebben. Nou, dan moet je wat aan doen.
Ja.
En laten we zeggen, de aanleiding was ook een beetje, dat zal ongetwijfeld ook meespelen. Dat is natuurlijk onmeetbaar hoe dat meespeelt. Het feit dat ik aangekondigd heb dat dit de laatste keren zijn die ik dirigeer.
Ja, precies. Want dat is zeker wel iets wat genoemd mag worden, denk ik. Omdat, hoe vaak doen we dit al eigenlijk? Ieder jaar. En ze hebben eigenlijk meestal wel volle zalen. Maar dit jaar hebben we zelfs een extra concert, omdat het zo goed ging met de kaartverkoop. Omdat het inderdaad jouw laatste keren zijn. Wil je daar nog iets over zeggen?
Heel simpel. Ieder mens heeft nog x jaren te leven. Dat geldt voor jou en dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen.
Ja.
Je weet niet wat x is. Ik weet dat mijn x wel eens klein zou kunnen zijn. Dus toen dacht ik van, dan wil ik de rest, al is x 10 of al is x 15, weet ik veel. Dan wil ik nog dingen doen die ook nog moeten gebeuren. En mijn hoofd is nog steeds wakker. Dus dat betekent dat ik allerlei dingen graag ook nog zou willen ondernemen. En dan zou je zeggen, nou, doe je die anders er toch bij? Nou, dat heb ik nou zo vaak gedaan. En voordat ik wat berichten kreeg van de medische zijde, heb ik ook al gedacht, misschien is het na 100 wel genoeg. Want dat gaat het betekenen dat toevallig dat we een extra concert hebben. Eerst zou het de 99 zijn. Mm-hmm. Voor kijken, veel leuker getal dan 100. Maar het is 100 geworden. Of dat gaat het worden, moet ik zeggen. En dan is het ook dat verhaal. Ik zou het met alle liefde en plezier, zou ik het ongetwijfeld nog meer kunnen doen. Maar ik wil graag ook weer openstaan. Als je ruimte maakt, gaat die zich vullen. Tenminste, dat is in mijn hele leven zo geweest. Ik heb een aantal keren dingen, ben ik mee gestopt. En dat mijn omgeving zei, ben je helemaal gestoord geworden. Maar op een gegeven moment zeggen, niet dat je helemaal gek moet zijn om zo'n besluit te nemen. Maar als je dat wel overwogen neemt, dan geloof ik er heilig in, ruimte vult zich.
Ja,
en als je
daarvoor
open staat.
Ja.
Dus vandaag.
Zo'n cliché van als je één deur dicht doet, gaan er weer andere deuren open. Ja. Wat ga je dan bijvoorbeeld doen? Als je geen
om er iets te noemen, een groots plan. Ik vind het fondsenland in Nederland vind ik een drama.
Mm-hmm.
Want tegenwoordig moet je bij elk fonds moet je weer wat erin schrijven. Dan moet er toch nog een verloren Chinees moet meespelen. Of een Marokkaan die aan lage wal is geraakt. Of kan mij het schelen wat. De meest idiote eisen stellen ze. Dat vind ik zo belachelijk. Het gaat namelijk over muziek en het gaat over muzici. En een plan wat schemert, maar het is al iets meer dan schemeren, is dat we een fonds gaan oprichten voor muzici die talent hebben en die ideeën hebben en die ondersteuning nodig hebben om bijvoorbeeld de Italiaanse muziek van het einde van de 17e eeuw om die uit te voeren. En dan krijgen ze geen rare formulieren van 3,5 meter waar je 6 weken op moet studeren. En dan word je afgewezen omdat je net onder de zaaglijn, ook zo'n woord.
Ja.
Dit woord is volgens mij uitgevonden door de fondsen in Nederland.
Ach,
nou, ik wil er niets mee te maken hebben. Ik vind het ook beledigend voor muzici in veel gevallen. Dus toen dacht ik, nou, ik hou ontzettend van deze tijd. En ik weet ook dat daar onderzoek meer voor nodig is. Ik weet ook dat je een niche in de markt bent. Daar krijg je niet zomaar, daar krijg je niet zoveel publiek voor als de Johannespersoon, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Dus laten we die mensen die dat willen en kunnen, jonge mensen, laten we die nou eens gewoon ondersteunen. Gul, ruimhartig.
Mooi.
En van, dat is zo'n idee wat opgekomen is.
Ja.
Dus ik had nog niet gezegd dat het mijn laatste Johannes zou worden. Of dat idee kwam bij kan boven.
Ja.
En ik wacht op het. Er zijn er nog wel een paar. Maar ach, anders gaat het zo voor mij.
Ja,
deze podcast
laten we niet alles verklappen. Maar Alleen de jonge mensen, daar sla ik even op aan. Want ja. Ik voel de jaren tellen. En ik denk van, nou, wij doen ook heel veel leuke projecten met Kamerata Delft nog. Ja. En dat is inderdaad wat jij zegt over die fondsen. Dat komt ons heel bekend voor.
Ik heb destijds ook het Van Wassenaar Concours. Dat ken je ook, heb ik uitgevonden, zou ik maar zeggen. Om jonge mensen zich te laten horen. En dat weet ik veel hoeveel versies het zijn. Ook rond... weet ik veel, 1985 zal het geweest zijn dat we dat bedacht hebben voor de eerste keer. Dat is nu jaarlijks, was het toen tweejaarlijks. Het is alleen maar gegroeid, iedereen kent het. En dat geeft mensen de kans om zich te laten horen.
Ja.
En voor sommige ensembles, dat zien wij natuurlijk, omdat we ze ook volgen. Dan zien we ook dat voor sommige ensembles net dat steuntje in de rug is geweest. Dus wij willen een steuntje in de rug zijn.
Maar niet voor oudere mensen. voor oudere ensembles.
Nee, de oudere mensen nodigen we uit om te komen luisteren.
Nou, bedankt.
Nee, maar je snapt het best.
Ja, nou ja, ik snap het natuurlijk. Maar het is inderdaad zo'n leeftijdsgrens is soms ook frustrerend voor ensembles die niet allemaal jong en veelbelovend zijn, maar gewoon al veel bezig zijn, zoals wij bijvoorbeeld.
Ja, nee, ik sluit het helemaal niet uit. Maar voorlopig hebben we gezegd, dat is onze eerste taak voor nu. En ik heb geen idee wat dat gaat worden. Want dit zijn de plannen. En ik weet dat het voor jonge muzici die op een conservatorium zitten... die zitten met hun handen in haar als afgestudeerd werd. Ga ik bij Albert Heijn werken of ga ik toch muzikus worden? Mm-hmm. Nou, ik zou, als ze echt veel talent hebben... dan zou ik zeggen, wacht even met Albert Heijn. Ga even muzikus worden.
Ja, en wacht ook even op het Fonds van Krijn. Ja, nee, mooi. We gaan even terug naar de Johannes, want daar kwamen we voor. Je zei net de 100ste uitvoering, dus je doet het echt al jaren eigenlijk. Ja. Hè? En ook altijd met het Nieuw Bach Ensemble, dus een koor.
Nee,
wat...
nee, oh, niet. Nee, het begon ooit als een... ik weet niet meer precies, het was in 1983, toen voerde ik dat voor het eerst uit.
Mm-hmm.
En het kwam langs. De geschiedenis weet ik niet meer precies, maar het kwam in ieder geval langs. En toen was ik nog dirigent van een kamerkoor, het Nederlands Kerkmuziek Ensemble, wat al een tijdje niet meer bestaat. En die zijn in dat gat gesprongen en toen ging dat zo leuk. Toen zei ze, moet je nog eens vaker doen. Dus werken van Bach, grote werken, dus Hohe Messes en Weihnachts Oratoria. En daar is toen een eigen ensemble uitgekomen, maar pas na een aantal jaren... ontstond het wat toen nog heette het Nederlands Bach Ensemble.
Mm-hmm.
En wat dan nu heet het Nieuw Bach Ensemble. En dus heel veel jaren wel met deze club.
Deze club, ja. En denk sinds 2016 of 2017 dat Collegium Delft als begeleidingsensemble is aangeschoven. We hebben dat sindsdien elk jaar gedaan en dan elk jaar 3 keer... de Johannes Passion uitgevoerd, behalve tijdens de coronapandemie. Maar ja, ik denk dat we toch al bijna 30 keer dat samen hebben gedaan, denk ik.
En verveelt het nog steeds niet?
Nou, dat is grappig, hè? Het verveelt dus gewoon niet,
nee.
die muziek. Je kan het gewoon 100 keer dirigeren, blijkbaar. Wij kunnen het 100 keer spelen. Wat is dat in die muziek van Bach?
Waarschijnlijk is het goede muziek.
Ik denk het. Ja, maar toch, het is wel altijd de Johannes. En je hebt niet 100 keer de Matthäus willen dirigeren.
Nee, de Johannes past mij meer. Mm-hmm. Ik vind het ik heb uiteraard wel de Matthäus persoon gedirigeerd, maar dat past mij gewoon minder. Elke noot in de Matthäus is prachtig. En elke noot in de Johannes is prachtig. Alleen Bach heeft daar een heel homogeen verhaal van gemaakt, van beide stukken. Maar met een totaal andere, een ander startpunt, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel... het koor, dus de acteurs in het verhaal in Johannes hebben een veel grotere rol. De solisten hebben een relatief kleinere rol. Alhoewel die een paar momenten ook weer in de Johannespersoon heeft. Waar je, ik noem maar de twee grote recitatieven voor het slotkoor, voor Ruhe het Wohl.
Mm-hmm.
Dat vind ik zeg maar dramaturgisch zo... mooi. Ik weet nog wel dat toen ik het voor het eerst hoorde, ik ga niet zeggen onder leiding van wie, dat doet het trouwens ook niet toe, toen dacht ik bij mezelf, dit kan zo niet. Want er was elk nummertje was een nummertje.
Ja.
Dus als de alt een aria had, dan kwam hij met enig geluid kwam hij naar voren, hij zong zijn nummertje, ging weer zitten en het ging zomaar door als nummertjes. En dan gaat zo'n recitatief, zo'n lang laatste recitatief, past niet in het verhaal, want ja, dat vertelt de evangelist gewoon nog even de laatste dingen die verteld moeten worden. Terwijl als je het als een geheel ziet, dan komt het tot rust. letterlijk en figuurlijk. En ja. dan gaat het koor ook zingen roerend worden. Ja. Want dan is dus de actie tot rust gekomen. Dus als je het verhaal als een eenheid vertelt, een echte eenheid, waarbij het de logica... Ik geef nog een voorbeeld. Bijvoorbeeld de overgang waar jij... die
Ja, Michael Heiland.
Precies.
Ja.
Als je daar... Stel je voor dat je daar iets zou doen, waardoor iedereen het vorige... Nou, dat is klaar. En dan beginnen we aan iets nieuws. Dan doe je onrecht aan het verhaal. Ja. Want dan hoor je ook niet dat het ineens degroot is. Mm-hmm. Terwijl als het dan doodstil is, wat gaat er nu komen? Een zonnestraal. Da-di-da-da-da. Ja. En dat is het verhaal. Dus het betekent dat op elk moment moet je weten, en dan moet je, als dirigent hoor je dat weten, maar dan moet je ook de consequenties uittrekken, dat iedereen voelt dat alles met elkaar te maken heeft. Dus zo'n toonsoort overgang waar je ineens in degroot terechtkomt. Oh, wauw. Nog een scène. Dat de voorhang in tempo. En als je goed luistert en als je het goed doet. Mein Herz heb je dan. Met die tenor, weet je wel. Dat arioso. Ja. En dan eindigt dat. En als je dat als dirigent weet. Dat het uitmondt in het serfliese. Ja. Dan betekent dus dat je de laatste mate van dat arioso. Moet je in het tempo nemen van het serfliese. En dan moet je niet te lang wachten. En dan moet je zeker niet de sopraan. In staat stellen om dan bij wijze van spreken te gaan lopen. Want dan hoor je het niet.
Precies.
Dan onderbreek je het verhaal. Ja. En als dat lukt, dan zijn het allemaal mooie stukjes op zichzelf. Je kan natuurlijk ook alleen naar het servies luisteren. En misschien krijg je er wel een traan van in je ogen, weet ik veel. Maar als je dat in het verhaal hoort, dan is het een soort van verbijstering dat die servies ineens in F klein verder gaat. Dat had niemand verwacht. Mm-hmm. En dat hoor je pas als het uit de stilte ontstaat. Dat hoor je niet als een sopraan aan het wandelen is.
Nee.
Of als een oboist nog zijn andere oboe moet pakken. Of zoiets.
Ja, of als iemand opeens wil gaan stemmen. Of,
Ja, als het blaadje ontstaat.
Ja,
als iemand dat doet, dan krijgen ze een vuile blik van me.
Nee, ik weet ook nog dat... wij spelen natuurlijk op barokinstrumenten, daar gaan we het straks nog heel even over hebben. En die ontstemmen gewoon veel sneller. En zeker als een orgel bijvoorbeeld op vloerverwarming staat in een kerk, dan heb je soms echt problemen. En dan dat we er ook tussen twee uitvoeringen door of zo nog over gebeld hebben van, kunnen we dan niet een moment verzinnen waar we kunnen stemmen? En dat jij echt zo van, nee, we gaan niet stemmen. Dat gaat allemaal ten koste van die lange lijn die je wel wil vasthouden.
Dan onderbreek je het verhaal, want stemmen heeft niks met het verhaal te maken. Nee. Hoezeer ik ook met jullie mee leef. Maar dat is dan ook alles.
Ja, wij moeten ook leiden.
Ja, absoluut.
Ja. Want op een gegeven moment ben je inderdaad overgestapt op het gebruik van barokinstrumenten. En toen kwam Collegium Delft in beeld. Had dat een bepaalde reden? Of?
Nou, ik wilde na zoveel jaren... ik heb met fantastische moderne spelers gedaan. En ik ben ze nog steeds dankbaar. En ik denk daar alleen maar positief op terug. Maar op een gegeven moment dacht ik, we kunnen... Met barokinstrumenten zijn een aantal dingen zijn vanzelfsprekend. Als je gaat over de partituur benaderen zoals die wellicht bedoeld is. De transparantie, de stokvoering is... Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Alles is anders en eigenlijk veel passender bij de muziek. Ondanks dat er hele goede moderne spelers zijn die een heel eind komen.
Mm-hmm.
Maar de klank van het instrument en de klank van het geheel... Nou, dat is, ik wil niet zeggen... Ja, voor... Om tot een verantwoord, dat klinkt allemaal zo streng, maar om tot een resultaat te komen, dan kan je het beter met barokinstrumenten doen, want er zijn een hele hoop dingen zijn vanzelfsprekend.
Ja, ook die toonsoorten, hè? Dat zei je net ook in dat interviewtje op Radio 4. De toonsoorten verschillen ook echt, de klank van de instrumenten verschilt per toonsoort.
En dat is natuurlijk moderne instrumenten, die zijn allemaal richting alle toonsoorten moeten kunnen.
Precies.
Al die kleppen op een fluit is natuurlijk evident.
Ja.
Dus alleen maar gedaan omdat elke noot dezelfde intensiteit moet hebben. En dat was dus niet zo.
Nee. Dus dat, dan gaat er ook, als je het moderne instrument, toch een deel van de porté, zeg maar, verloren.
Ja. Kijk, Bach, in de tijd van Bach, zelfs lang daarvoor trouwens, zijn er al theorieën over wat een toonsoort voor een affect had.
Mm-hmm.
Ik zei het er net voor de radio ook. D groot is een juichende toonsoort, omdat voor ieder instrument dat lekker ligt.
Ja.
En... F klein is voor elke barokblazer een drama.
Ja.
Dat klopt.
Ja.
Want het is een drama
wat
daar gebeurt. Want de sopraan is in tranen vanwege het feit dat hij dood is.
Ja.
En dus moet het... Nou, dacht Bach welke toon. Hij had ook in E klein kunnen schrijven. Dan hadden ze niet half zo erg moeten zweten.
Ja.
En dat geldt ook zelfs bij een aria als Ich folge dir gleich was. Best groot is een rottoonsoort voor een traverso. Denk je dat Bach dat niet weet?
Juist wel, zou ik zeggen.
Ja, natuurlijk, die heeft het effect van best groot te willen doen om een dubbel laagje erin te krijgen.
Ja, dat is heel mooi. En dat, daarom spelen wij ook op barokinstrumenten. Heb je in die tijd bewust gekozen om een Collegium Delft te vragen, of had het willekeurig elk ander barokorkest kunnen zijn?
Nou, willekeurig elk ander barokorkest niet, want ik denk dat je, we zijn het denk ik als experiment gaan doen. Gewoon om te kijken hoe het gaat, want als je zo'n stuk doet, mijn heilige overtuiging is dat niet de dirigent het bepaalt, want ik bepaal helemaal niks. Ik luister naar wat ik te horen krijg, en als dat in de buurt komt, dan kan ik er nog misschien 2, 3, 4, 5% aan knutselen, maar dat is het dan ook. Ik bedoel, als een van jullie, bij wijze van spreken, zijn instrument niet zou kunnen beheersen, kan ik een verhaal houden van een kwartier, maar dan gaat het echt niet beter verklinken.
Mm-hmm.
En dus het basisniveau en de bereidwilligheid en ook het denken over die muziek moet een beetje aansluiten. En dat is niet evident.
Nee, maar blijkbaar beviel het dan wel om met ons te werken.
Anders was ik ermee opgehouden.
Nou ja, jij staat er natuurlijk onbekend dat je sowieso altijd voor de allerhoogste kwaliteit gaat. En zelfs gerust solisten of muzici laat vervangen als het nodig is, als ze die kwaliteit niet waarmaken, zeg maar. Dus
het gaat inderdaad alleen om de kwaliteit. En als ik zie dat mensen dat niet aankunnen, of ook als ze het niet, als ze niet mee willen doen. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand denkt, god, wat is dat, iemand te ouwe hoeren? En houd toch alsjeblieft op. En ik ben het ook bovendien helemaal niet met hem eens. Ik bedoel, dat kan, hè? Nou, dan moet je niet samenspelen. En dan, als ik dat zie, dat iemand daar geen zin in heeft, of het niet kan, kan me niet schelen welke van de twee, of in welke combinatie dan ook, ja, dan hebben we niks. Dan worden we allebei ongelukkig.
Ja, dus dan.
En dan ben ik degene die het makkelijkst kan zeggen, dat gaan we niet meer doen.
Gaan we niet meer doen, ja, precies. Ik herinner me ook nog dat, want toen ik de eerste keer Gamba speelde in de Johannes bij jou, toen speelde ik nog echt nog heel kort Gamba. En toen moest ik na afloop, werd ik gesommeerd om naar jouw kleedkamer te komen. En ik dacht, nou, daar zul je het hebben. Nu ga je zeggen, ik ga een andere kampist vragen.
Hebben die naam? Is zo erg.
Bij mij blijkbaar zat dat ergens van, oh help. Maar nee, het ging om een praktisch dingetje van de opstelling of het opkomen voor het volgende concert of zo. Nee. Maar het tekende wel van de, oké, dus ja, het moet wel kloppen met wat jij doet met wat Krijn wil, zeg maar, dat wel. En dat is alleen maar fijn, want daardoor zijn we ook altijd geïnspireerd om het zo mooi mogelijk te doen.
Ja, dat is voor mij vanzelfsprekendheid. Maar het diepe respect voor iedereen die zijn stinkende best doet. Zelfs als ik het mordicus tegen ben wat iemand voor een idee heeft, dan mag die ook. Maar goed, het is natuurlijk geen. We hebben geen vergadering van tevoren hoe zullen we het eens gaan doen. En ik weet ook wel dat de artistieke leider dan op een gegeven moment knopen doorhakt.
Ja.
Maar als iemand het echt niet zou kunnen. Stel voor, het gaat over ook van die evidente dingetjes. Ik kijk en ik luister gewoon. Als we dat voor het eerst spelen. Jullie doen die anders ook in andere contexten.
Mm-hmm.
En dan hoor en zie ik wel eens dingen dat ik denk van, daar moeten we even wat aan doen.
Mm-hmm.
Want dit gaat niet goed. En dat neem ik niemand kwalijk. Want wat ik net vertel over het feit dat niemand zelfs zijn linkerpink niet mag bewegen op een moment dat het echt stil moet zijn. Dat meen ik serieus. En daar komen ze meestal wel vrij snel achter dat ik ze serieus neem.
Ja. Ja. Maar goed, tot nu toe heb je het met Collegium Delft aardig uitgehouden.
Zo is dat.
Ja, wat is precies wat je waardeert aan het orkest?
De bereidwilligheid. Ten eerste de individuele kwaliteit. En de bereidwilligheid om, wat ik zeg, jullie doen hem vaker en ook in andere contexten. En natuurlijk doen we het al jaren, dus een aantal mensen zitten daar dan ook al jaren. Dus dan begin je al op een startpunt, dan weet je het al een beetje van elkaar. Als ik hoor, vorig jaar deden we het zo, dat weet ik. Ik weet helemaal niet hoe we het vorig jaar deden.
Mm-hmm.
En dus ik.
Dus de flexibiliteit.
In mijn houding, ook bij koorrepetitie heb je het ook. Ja, vorig jaar moesten we, vorig jaar, gum alles uit.
Ja.
Ik bedoel, ik begin ook opnieuw. En want als het als het stormt en regent, dan speel je anders dan dat het mooi weer is en al lang de krokussen de grond uit zijn.
Zeker.
Dus elke situatie is anders, het publiek is anders.
Ja.
Er zijn momenten dat je het gevoel hebt dat het publiek bij wijze van spreken helemaal erin is. Maar oh wee, als er drie mensen zitten die een verkoudheidje hebben opgelost, dan kan ik knettergek van worden. Of wat dacht je van een kerk wat ik meegemaakt heb, ik geloof niet bij Johannes, maar misschien ook wel, weet ik veel. Dat iemand denkt aan het eind van het eerste deel, ik ga de kopjes vast goed zetten.
Oh nee.
En of aan het begin van het tweede deel, ik ga de kopjes vast opruimen.
Ja.
Die denkt dat hij dat stil kan, maar dat is natuurlijk niet waar.
Ja.
En dat weet degene die in de organisatie zit, die weet dat ook. En als die het niet weet, dan zeg ik nog even, zeg tegen die, als ze een kopje of een glas aanraken, dan hebben ze een enorm probleem met mij.
Ja, precies. Dat is alles voor,
alles voor
het hogere doel. Ja,
absoluut.
Precies. Absoluut. Mooi. Ja. Nee, maar dat is ook wat waarom Collegium Delft ook heel graag onder jouw leiding werkt. Omdat het nooit hetzelfde is. Wat ik zei, we hebben misschien 30 keer samen de Johannes gedaan.
Ja.
En het blijft altijd heel erg in het moment gebeuren er dingen. Ja, nee, fijn. Nog heel even over die Johannes Passion. Want je zei net, in 83 heb je hem voor het eerst gedirigeerd. Kende je hem al als kind bijvoorbeeld? Heb je een vroege herinnering aan het stuk?
Mijn vroegste herinnering is toen op het conservatorium, ergens in de jaren 70 zal dat zijn geweest. Het was een zogenoemde Bachweek.
Mm-hmm.
Ik zal het nooit vergeten. Ja, toen werden ook wat delen uit, naast de bekende, wat wij nu allemaal beroemde stukken noemen, Parande, Brusselconcert, er ging van alles. Er gingen ook een paar delen uit Johannes. En ik zal nooit vergeten, we zaten daar met allerlei spelers en figuren van diverse plumage. En toen werd er gevraagd van wie zou Continuo willen spelen? Nou, ik was toen betrekkelijk snel op de 100 meter. Ik denk dat ik ook een paar organisten plat getrapt heb. Want ik heb ervoor gezorgd dat ik als eerste bij het orgel kwam.
Okay.
Want ik zou Continuo spelen. Ja. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Ik weet nog, ik denk dat het Bruce Dickey was, maar dat weet ik niet zeker. Die dat leidde. En ik weet nog een aantal opmerkingen die hij maakte. En dat was voor mij zo'n enorme indruk. En daarna ben ik een keer gaan luisteren, ik zei het geloof ik net al, naar een, zelfs twee keer, dat ik dacht van nou, zo mag het in ieder geval niet.
Uh-huh.
En toen ik dus de kans kreeg van, dat helpt ook, hè, zo moet je, dat was zo'n nummertjes opera, nummertje dit, nummertje dat.
Yeah.
En ik kan me nog koralen herinneren, wah, 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 want ze dachten dat je in de barok geen legato mocht spelen.
Uh-huh.
Dat was niet om aan te horen, maar het was ook een aardig experiment. Het heeft mij geholpen om het in ieder geval anders te doen.
Ja, om je mening ook te vormen over hoe
en
je...
En toen ik de kans kreeg, dan krijg je een partituur voor je. Denk je, jezus, dat zijn veel noten, zeg. En wat moet ik met al die noten?
Uh-huh.
En waar moet dat heen? En op een gegeven moment dan leer je bij.
Ja, mooi. Even kijken hoor, of er nog iets... Oh ja, dat wou ik nog aan jou vragen. Is er één bepaalde passage of deel uit de Johannes die jou het meest raakt of aangrijpt? Of is dat ook ieder jaar anders?
Los van dat ieder jaar anders kan zijn, maar eigenlijk is geen deel wat me bijzonder raakt.
Mm-hmm.
Want het verhaal raakt me.
Mm-hmm.
En ik stel me ook in op het verhaal. Ik stel me niet in over, oh jongens, daar komt dat van zo'n mooi stukje. En dat ik daar een stuk uithaal. Kijk, natuurlijk kan het zijn dat iemand heel bijzonder zingt of heel bijzonder speelt. En ik denk, goh, dat is wel heel. Dat was wel dit jaar wel een hoogtepunt.
Mm-hmm.
Maar bij wijze van spreken, als Pilatus moet kiezen tussen Barabbas en Jezus, dat mm-hmm. stukje, dat zinnetje van zo'n evangelist, wat een zinnetje van niks is, maar ik vind het zo briljant.
Mm-hmm.
Dat die evangelist dan bij wijze van spreken met zijn borst over. Barabbas Abel war ein Mörder.
Yeah.
Dat is zo briljant. Yeah. In al zijn simpelheid. Want jij speelt er twee noten bij. En hij zingt er drie noten bij. En de orgel speelt twee akkoorden. En dat is alles. En dat is zo bepalend voor het verhaal.
Yeah.
Dat mij zo'n zinnetje opvalt. En natuurlijk vind ik alle aria's even prachtig. Zo'n aria kan niet zonder wat ervoor is en wat er daarna komt.
Mm-hmm.
Natuurlijk zijn de koraalzettingen van Bach prachtig. Maar ze kunnen niet zonder wat ervoor en wat er daarna komt.
Het is gewoon één geheel.
Ja, en ik kan daar niks uithalen, want dan doe ik onrecht aan het verhaal.
Ja, snap ik. En is dat verhaal dan voor jou ook de religieuze lading? Of is het echt puur het verhaal, het drama?
Het is het menselijk verhaal. Het gaat over een mens die vrede wil stichten. Nou, ik hoef er natuurlijk niet heel lang over te hebben om te zien. Kijk eens om je heen naar mensen die vrede willen stichten en daarvoor gestraft worden. Of niet gehoord worden. Of dat er een populist overheen gaat. Of dat er een hele bevolkingsgroep opgejut wordt. Het is het verhaal van nu. Het is het verhaal van een mens die vrede wilde. En die uiteindelijk, laten we zeggen, de farizeeërs die wilden dat zij de religieuze bazen waren. Je hoeft het politiek, kan ik het natuurlijk in 2 seconden vertalen. Zal ik dus maar niet doen, want dat weet elke luisteraar van jullie. Ja. Dat is een poging die steeds maar weer wordt gedaan. Er wordt pogingen gedaan om dat soort mensen, om die of in je kamp te slepen of het land uit te schoppen.
Ja.
En die mens was een bijzonder mens. En die vertelt dus, dat verhaal vertelt het verhaal ook van nu. Want als je goed naar Pilatus kijkt, was gewoon een populist.
Mm-hmm.
En die farizeeërs was gewoon een groep van rechtse lading. Die dachten van, dit niet. Wij zorgen ervoor dat dit niet gebeurt. Want wij weten wat er moet. Daar gaan we desnoods huilen met de vijand. Dus dan kan je toch niet. We kunnen toch niet de Amerikanen tegen ons in het harnas jagen. Dus moeten we maar een beetje kijken of we de vrede kunnen bewaren. Oh ja? Wil je met dat soort idioten verbonden worden? Maar die farizeeërs doen het. Maar die willen desnoods met Pilatus, die van de vijand was, ja, namelijk de bezetter, willen ze desnoods zoete broodjes bakken om zichzelf hoger te krijgen. Dat is een dramatisch verhaal van de mens.
Ja, het is gewoon het verhaal van vandaag eigenlijk.
Ja.
Ja, of je nou gelovig bent of niet, maakt allemaal niet uit. Nou, laten we de luisteraar van harte uitnodigen om deze laatste 4 keer van jou mee te komen maken. Dus het Nieuw Bach Ensemble en Collegium Delft onder leiding van Krijn Koetsveld op 31 maart in Amersfoort, 1 april in Wageningen, 2 en 3 april in Amsterdam in de Waalse Kerk. En dan hebben we het over 2026, voor als u toevallig deze podcast later luistert. Maar als die uitkomt, dan zijn deze uitvoeringen nog in het verschiet. Dus dat is gewoon. Er zijn denk ik nog wel een paar kaarten, of weet jij dat? Hoe gaat het met de kaarten?
Het gaat goed.
Of Amersfoort is uitverkocht, dacht ik.
Ja, en Wageningen ook bijna.
Okay.
Er zijn nog een paar kaarten. En,
in Amsterdam.
Amsterdam, we hebben natuurlijk dat extra concert ingelast. Dus daar is nogal wat ruimte.
Ja, nou.
Maar niet zo heel veel.
Ik zou zeggen, grijp uw kans. Allerlaatste vraag. Want het is voor jou na de 100ste de laatste.
Ja.
Wat gaat er gebeuren met het koor, het Nieuw Bach Ensemble? Want die zijn altijd aan jou verbonden geweest. Gaan zij door? Of?
Nou, ik ben aan hun verbonden geweest.
Eigenlijk. Oh ja, oké. Dus maar.
Dat weet ik niet. Daar gaat het bestuur over. En ze hebben het enige wat ik weet dat ze om zich heen gevraagd hebben. Natuurlijk in het koor, want dat is de basis van de club. Wat zullen we gaan doen? En wat daar de uitkomst van is, dat weet ik niet. En daar ga ik me ook lekker niet
mee bezig mee bemoeien. Nee, heel goed. Nou, dat gaan we afwachten. Maar in ieder geval zijn er nog 4 prachtige concerten voor de boeg. Heel erg dankjewel, Krijn, dat je dit verhaal even wilde delen met ons. En ik verheug me erop.
Ik ook. Dankjewel.
Graag sluit ik dan af met dat prachtige slotkoraal, vol hoop en positiviteit. Je hoort weer het Nieuwe Bach Ensemble en Collegium Delft, onder leiding van Krijn Koetsveld. Ik wens jullie een hele mooie passietijd en laat de muziek een tegenwicht zijn voor al het lijden waar de wereld momenteel onder gebukt gaat. Dit is blijkbaar van alle tijden, zoals Krijn ook al zei. Maar de muziek van Bach is dat gelukkig ook. Tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Camerata Delft.
Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cameratadelft.nl.
Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
En wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast.
Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert.
Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.cameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook en Instagram.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Tot gauw bij de volgende aflevering.